Fijn dat u er bent. En ik hoop dat u na de samenkomst ook zegt, ik vond het fijn dat jij er was. Hè? Maar ja, dat hangt van mijn prediking af. Hè? Goed, ik wil het met u hebben vanmorgen over een onderwerp waarvan de Bijbel zegt dat je er meer aan hebt als je dat bezit dan dat je edelstenen hebt. Of koralen, of zelfs goud en zilver. Heeft u enig idee waar ik het over heb? Als je dat hebt, heb je meer dan de rijkdom die deze wereld te bieden heeft. Schatten in de hemel, ja. Dat is ook heel belangrijk. Hè? Maar ja, de Bijbel noemt dat expliciet zo. In de wereld, zeggen ze, om u een beetje op weg te helpen, als je te veel drinkt, ben je het kwijt. Als de wijn is de wijsheid in de kant. Dus ik wil het vanmorgen met u hebben over wijsheid. Ja. En ik heb het niet voorgelezen, maar in Spreuken 8 staat dat. Dat je beter wijs kunt zijn als dat je edelstenen hebt en zelfs goud en zilver. Met wijsheid, als je wijs bent, ben je rijker dan koralen enzovoort. Hè? Dus het is voor ons allemaal belangrijk dat we wijsheid hebben. En speciaal wil ik dat toebidden voor de mannen, want het is Vaderdag vandaag. Hè? En na jaarlijkse traditie spreek ik hier op Vaderdag. Het is al de derde of de vierde keer, geloof ik, dat ik hier op Vaderdag ben. Ik weet niet waarom dat zo is, maar ik denk dat ze in mij een vader zien. Hè? Denkt u ook niet? Maar, in de Bijbel wordt één persoon genoemd als de meest wijze man die er ooit geleefd heeft. En na hem is er ook niemand meer zo wijs geweest op aarde. En dat is Salomo. Hè? Dus we gaan eens naar 1 Koningen hoofdstuk 3. Waar het beroemde gebed staat dat Salomo bidt. Hè? En overigens is het super mooi dat hij om wijsheid vraagt. Want hij vraagt eigenlijk niet iets voor hemzelf. Hij vraagt het om een ander te helpen. Hè? Want God zegt later, omdat je niet om rijkdom voor jezelf, lang leven voor jezelf. Omdat je eigenlijk denkt aan de ander in de eerste plaats. Wil ik je dat allemaal geven. En wil ik ook het gebed eren wat je bidt om wijsheid. Want je doet het eigenlijk niet voor jezelf. Je doet het eigenlijk om het volk te leiden. En je zet jezelf niet op de eerste plaats. Maar je zet de ander op de eerste plaats. En als er één kenmerk is van christendom, is dat we niet onszelf op de eerste plaats zetten, maar dat we er zijn voor de ander. Amen. Goed, 1 Koningen hoofdstuk 3. Ik lees uit de NBG-vertaling, want dat is de vertaling waar ik mee opgegroeid ben. Er staat, en Salomo verzwagerde zich met Farao, de koning van Egypte. Hij nam namelijk Farao's dochter en bracht haar in de stad Davids, totdat hij de bouw van zijn huis en van het huis des Heren en van de muur rondom Jeruzalem voltooid zou hebben. Om even te stoppen bij dit vers. Waarom vindt de Bijbel het nu belangrijk dat wij weten met wie Salomo trouwt? Wat interesseert ons dat nu, zou je in eerste instantie kunnen denken. Maar toch is het heel belangrijk dat het vernoemd wordt, omdat ten eerste trouwt Salomo met die dochter, omdat zij ook echt een christen is, zal ik maar zeggen, bekeerd is. Hoe weten we dat? Wel, u weet dat Salomo later heel veel vrouwen had. En dat dat ook zijn val werd. En in 1 Koningen 11 staan al die afgoden van die vrouwen genoemd, die hij is gaan dienen. Maar de goden, afgoden van Egypte staan er niet tussen. Dus zij heeft niet haar afgoden van Egypte meegebracht. Ze worden niet vermeld in de lijst met al die afgoden van al die andere volken die Salomo is gaan dienen. Maar haar afgoden staan er niet tussen. En de commentatoren zeggen ook dat Hooglied bijvoorbeeld, het lied van de liefde, speciaal voor haar geschreven is. En dat Salomo voor deze dochter van Farao dat geschreven heeft. En het is ook heel opmerkelijk, omdat u weet vanuit de Bijbel dat de Joden eigenlijk heel lang een slavenvolk zijn geweest in Egypte. 400 jaar zijn ze daar geweest, wat God aan Abraham al voorzegd had. En nu trouwt dus Salomo met de dochter van Egypte. En waarom doet de farao dat? Omdat het voor hem blijkbaar heel interessant is om Israël als bondgenoot te hebben. Met andere woorden, dat kleine slavenvolk is uitgegroeid tot een machtige natie, waarvan het politiek gezien heel belangrijk is dat je die met je mee hebt. En dat vind ik zo'n geweldige gedachte. Een klein volk groeit uit tot een machtig volk. Is dat niet wat Gods plan is met zijn kerk? Is dat niet wat God met ons wil doen? Een klein volk maken tot een machtig volk? En dit bemoedigde mij toen ik dat las. Ik denk, Heer, dat is wat u met uw kerk wil doen. Heer, als wij openstaan voor uw leiding, als wij openstaan voor wat u wil doen, dan geloof ik dat u ons zo wil zegenen, zoals Paulus schrijft in de Romeinenbrief in hoofdstuk 11. God, de Joden hebben de Messias verworpen, hè, en daarom is het heil tot de wereld gekomen. Waarom? Om het Joodse volk eigenlijk jaloers te maken. Zodat ze aan ons zien, wauw. Het is geweldig om God te dienen. Het is geweldig om de Messias te hebben. Maar dan moeten ze wel jaloers op ons kunnen worden. Dus dat betekent het dat God zo bezig gaat zijn met zijn gemeente, dat andere mensen er jaloers op worden. Zijn we daar? Nee, daar zijn we nog niet. Maar het is wel wat Gods plan is. En het is wel wat mijn gebed is. Het is wel wat mijn hoop is in deze toekomst. Mijn hoop is dat hoe donkerder deze wereld wordt, hoe lichter Gods kerk mag zijn. Dat hoe duisterder het toegaat in de wereld, en daar kan ik van alles over zeggen, maar ik wil mijn oog graag richten op de Heer en op wat Hij doet. En ik bid zoals we gezongen hebben, dat Hij zijn glorie en zijn macht in ons midden openbaart. En dat Hij ons gebruikt om licht in deze wereld te zijn. Dus als er in dat eerste vers staat, Salomo trouwt met de dochter van de farao, dan is dat eigenlijk heel bijzonder, want dat kleine volk is machtig geworden. Ik lees verder. Alleen was het volk gewoon op de hoogten te offeren, omdat tot op die dagen nog geen huis voor de naam des Heeren gebouwd was. Nu, offeren op de hoogten was een heidense gewoonte. En die gedachte daarachter was, hoe hoger je je offer kon aanbieden aan de godheid, hoe dichter je bij God was. Dus het was belangrijk om te offeren op de hoogten, op de hoge plaatsen. En God wilde niet dat wij zo over hem zouden denken, dat het een plaats of een hoogte belangrijk is. Dus God wilde niet meer dat het volk op de hoogte offerde. Maar dat later de offers gebracht moesten worden in de tempel. Maar de tempel was er nog niet. Staat hier ook. Dus Salomo offerde ook op de hoogte. Ik lees verder. En Salomo betoonde zijn liefde tot de Heere, vers 3, door te wandelen in de inzettingen van zijn vader David. Alleen was hij gewoon op de hoogte offers te slachten en in rook te doen opgaan. Ik heb het u net uitgelegd. 4. Zo ging de koning naar Gibeon om daar te offeren. Omdat dit de voornaamste hoogte was. 1000 offers bracht Salomo op dat altaar. Waarom gaat Salomo naar Gibeon? Wel, in Gibeon stond de tabernakel. Dat is de plaats waar de tabernakel was. U weet dat het volk Israël de opdracht had gekregen om de tabernakel te bouwen in de woestijn. Maar toen ze het beloofde land binnen gingen, hè, want God zei, ik wil in jullie midden wonen. Waar kwam de tabernakel terecht? Wat gebeurde daarmee? Dat is weer een apart verhaal, maar hij kwam in Silo terecht, hij kwam in Nob terecht en hij kwam uiteindelijk ook hier in Gibeon terecht. Maar wat eigenlijk misschien wel een beetje tragisch is, de tabernakel was er wel, maar de ark was er niet. En de ark representeerde de tegenwoordigheid van God. Dus je had een tabernakel waar men allerlei dingen kon doen, maar de tegenwoordigheid van God was er niet. En je kreeg dus een soort, wat we dan noemen, religie. Alle handelingen bleven gewoon doorgaan, maar God zelf was er niet. Want de ark was er niet. En wat was er met de ark gebeurd? Wel, de ark hadden ze op een gegeven ogenblik, toen die nog in de tabernakel was, hadden ze de ark meegenomen in de oorlog tegen de Filistijnen. En ze dachten op die manier de overwinning te kunnen behalen. En de Filistijnen zagen de ark komen en die zeiden ook van, oh, hun God is daar. De tegenwoordigen, nu gaan we het verliezen, maar ze bleven vechten en ze wonnen. En de ark werd door de Filistijnen in bezit genomen. En lang verhaal, aparte prediking, u weet dan dat er allerlei dingen gebeuren in de tempel van hun afgod, waar ze de ark naartoe brachten enzovoort. God maakte heel duidelijk van, ik ben de God en de rest is niks. Zijn afgoden. En er kwamen allerlei plagen. En de Filistijnen werden de ark zo beu dat ze zenden die terug. Op welke manier hebben ze die teruggezonden? Ze zetten die op een kar. Met koeien ervoor, denk ik, of zo. En ze stuurden die terug. Hè? En zo kwam de ark in Kirjat Jearim terecht. Op een bepaald moment. En dat is waarom David een man van God is. David verlangde naar de tegenwoordigheid van God. David zei, ik wil graag de tegenwoordigheid van God in mijn leven. Ik wil niet alleen maar de handelingen en de rituelen van de tabernakel, maar ik wil Gods tegenwoordigheid, daar gaat het om. En hij zei, ik wil de ark weer terugbrengen naar Jeruzalem. En de fout die hij maakte was dat hij dat op dezelfde manier deed zoals de Filistijnen het hadden gedaan. Die hadden de ark naar Israël gestuurd op een kar met koeien. Hij zette de ark ook op een kar en hij nam de methode van de Filistijnen over. En u weet wat er misging. Er kwam op een plek waar een kuil in de weg zat. En, ik weet niet meer hoe die heette. Ja, die. Uzi. Ja, die greep de ark en hij viel dood neer. Want de manier waarop die Filistijnen deden, is niet de manier waarop God het wil. De ark moest door de priesters gedragen worden op de schouder. Goed, een lang verhaal. Maar David brengt uiteindelijk de tegenwoordigheid van de ark. Eerst komt hij dan in het huis van Obed-Edom terecht. Maar dan brengt hij de tegenwoordigheid van God in Jeruzalem. De ark wordt naar Jeruzalem gebracht. Goed, ik lees verder. In vers 5, nu komt het. Te Gibeon verscheen de Heer aan Salomo des nachts in een droom. Hij was daar dus blijven overnachten. En God zeide, vraag, wat zal ik u geven? Wauw. Wat zou u antwoorden als God dat tegen u zou zeggen? Vraag, wat zal ik u geven? Zou u het weten? Toen ik mijn prediking voorbereidde, heb ik daar natuurlijk ook een beetje over nagedacht. Ja? Ik dacht van, goh, wat is voor mij nu het bijzonderste wat ik zou willen? Wat het meeste mijn hart beroert? Ja, er zijn zoveel dingen die ik graag zou willen. Maar het belangrijkste blijft nu voor mij. Ik heb 4 kinderen. 3 volgen de Heer. Mijn kleinkinderen volgen ook allemaal de Heer. Ja, de jongste is nog maar 1 jaar, maar goed. Ze volgt de Heer. En een schat van een meisje. Maar ik heb 1 zoon, mijn oudste zoon. Die volgt de Heer niet met zijn vrouw. En de 2 kindjes. En als ik 1 ding zou mogen vragen aan God, dan zou ik zeggen, Heer, ik wil dat hij weer de weg terugvindt naar u. Hij is op de Bijbelschool geweest, hij heeft de opleiding gehad. Katlijn kent hem goed, onze Wouter. Want eigenlijk is dat het belangrijkste. Wat ik wil voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen, dat ze allemaal de Heer volgen. Allemaal wandelen in het plan van God. Dat is eigenlijk mijn grootste verlangen. En er zijn natuurlijk nog een heleboel andere dingen. Dus God zegt, wat zal ik u geven? Dan komt vers 6. Toen zei de Salomo, gij hebt uw knecht, mijn vader David, grote goedertierenheid bewezen, evenals hij voor uw aangezicht in trouw en rechtvaardigheid en oprechtheid van hart jegens u gewandeld heeft. En gij hebt aan hem deze grote goedertierenheid bevestigd door hem een zoon te geven die op zijn troon zit, zoals heden het geval is. En nu, Heere mijn God, gij zelf hebt uw knecht in de plaats van mijn vader David koning gemaakt, hoewel ik een jonge man ben, ik weet niet uit te gaan of in te gaan. Ja, Salomo is inderdaad een jonge man op dit moment. Hij is maar 20 jaar, rond de 20 is hij. En wat hij eigenlijk doet, is dat hij zegt van, Heer, ik zit hier op mijn troon, ik heb deze troon, ik heb die van u gekregen. Maar waarom heb ik die gekregen? Omdat mijn vader David in uw wegen gewandeld heeft. En dat doet me eigenlijk denken hoe belangrijk de invloed van vaders en ook van moeders is. En Salomo erkent dat. Die zegt, dat ik hier ben heb ik aan mijn ouders, aan mijn vader en mijn moeder te danken. Dus onderschat nooit de invloed die je als ouders hebt. En bijzonder als vader. Vaders zijn essentieel in het bepalen van de identiteit van hun kind. Als ze studies doen naar jonge mannen en ook vrouwen die in de gevangenis zijn beland. Die misdaden hebben gepleegd. Wiens leven slecht gaat. Dan zijn in 90% van al die gevallen zijn de vaders afwezig. Ze zijn er gewoon niet. En ik googelde dat even. En dat is maar een uitspraak in de wereld. Maar er staat, een vader bevordert de empathische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Ze zijn belangrijk in het leven van kinderen. Ze presteren beter in het leven als de vaders goed zijn. Ze zorgen voor de identiteit van hun kind. En als Salomo op de troon zit, dan zegt hij, ik heb dat te danken aan mijn vader David. Dus mannen, vaders, hè? Je bent belangrijk. Goed, ik lees even verder. Vers 8, dus hij zegt nog, ik ben jong. En ik heb u al uitgelegd, hij vraagt iets wat niet voor zichzelf is, maar om anderen te helpen, om zijn volk te helpen. Want in vers 8 staat, zo staat uw knecht te midden van uw volk, dat gij uitverkoren hebt, een groot volk, dat niet te tellen of te schatten is vanwege de menigte. En dan komt het, geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richtte door te onderscheiden tussen goed en kwaad. Want wie zou in staat zijn dit uw talrijk volk te richten? Wel, wat vraagt hij? Hij vraagt eigenlijk niet in eerste instantie om wijsheid. Hij vraagt om een opmerkzaam hart. Het woord hart in het Hebreeuws is, daar staat letterlijk lef. Dat kennen wij in onze taal ook wel. Als je lef hebt, dan ben je met hart, dan heb je moed, dan durf je. Lef. Maar voor opmerkzaam stond er in het Hebreeuws Shemaia. Wat eigenlijk, Frank, je weet het wel, wat eigenlijk van als de belangrijkste Hebreeuwse uitspraak is Shema Israël, hoor Israël. Ja? Dus er staat eigenlijk niet letterlijk een opmerkzaam, maar in de grondtekst staat eigenlijk dat David bidt, Heer, geef mij een luisterend hart. En wat is het geheim van wijsheid? Wanneer ben je een wijs persoon? Als je een luisterend hart hebt. Ik kan vanwege de tijd het niet uitleggen. Maar als ik Spreuken 8 zou doorlezen, prachtig over wijsheid, zou je moeten doen. Dan wordt wijsheid, staat er, de wijsheid roept. Ja, als wijsheid roept, dan moet je leren luisteren. En de wijsheid wordt voorgesteld als een persoon. Als wijsheid een persoon is, ik kan die versen nu niet lezen vanwege de tijd, in Spreuken 8. Als wijsheid een persoon is, dan moet je leren luisteren naar die persoon. En in 1 Korinthe 1 vers 30 staat, zo is het uit God dat wij in Christus Jezus zijn, die ons is geworden wijsheid, rechtvaardiging, verlossing. Dus Jezus is onze wijsheid. Dus wat is wijsheid? Leren luisteren. Een luisterend hart. Goed, ik kan het niet laten. Ik heb wat meegebracht om dat duidelijk te maken. Want een luisterend hart is niet vanzelfsprekend, toch? Ja? Zelfs Jezus zegt als hij gelijkenissen spreekt, of in Openbaring, wie een oor heeft, die hoort. Ja, we hebben toch allemaal oren? We kunnen toch allemaal horen? Blijkbaar niet. Ja? En ik weet dat ik vroeger mijn kinderen wel eens naar bed bracht. En dan zei ik, eigenlijk hebben wij vier paar ogen. En eigenlijk hebben wij vier oren. We hebben deze ogen, maar je kunt ook zien met je geest. We hebben deze oren, maar je kunt ook horen met je hart. Wie oren heeft, die horen. En als je geen luisterend hart hebt, zul je nooit wijs worden. Natuurlijk worden we wijs door het lezen van Gods woord. Maar een van de belangrijkste kenmerken van ons als christen is dat we leren luisteren naar de stem van de Heer. Toch? He? Jezus zegt al in Johannes 10, mijn schapen, hoe staat het daar? Ja, die kennen mij en die horen mijn stem. Of he, die luisteren naar mijn stem. Dus als je een schaap bent, weet je de stem van de herder. Dat hoort bij ons. Zo ben je gemaakt om de stem van God te horen. Goed, ik mag even hier op de hoek van de tafel gebruik maken. Ik heb dat vroeger op de kinderclub veel gedaan. Maar het is zo lang geleden. Maar ik vond het toch wel leuk om dat nog eens te doen. Ik heb hier... een teltje meegebracht, daar ga ik water in doen. En water staat, lijkt me symbool voor de Heilige Geest, voor luisteren. Hè? Zo. Alles erin. Kent u deze objectles? Wie kent deze objectles? Priscilla? Ken jij? Nee? Goed. Met andere woorden, ik wil u graag laten zien. Hoe luisteren wij eigenlijk? Ja? Luisteren naar Gods woord. Komen we naar de samenkomst. Je hoort wel, maar luister je. Salomo zei, geef mij een luisterend hart. Sommige mensen zijn als Suzy Zeef. Ja? Goed, ze zijn in de samenkomst, ze horen. Het komt wel binnen, maar het gaat er ook even snel weer uit. Ja? Ze zijn er wel. Ze horen wel. maar het ene oor in, andere oor uit. Ja. Heb je niks. Sommigen zijn als een zeef. Ja. Dit was Trudy Trechter. Dit is Suzy Zeef. Ja. Mijn vrouw zei, waarom moeten dat vrouwen zijn? Kun je daar geen mannennamen bij bedenken? Ja, je discrimineert. wat moet ik zeggen? Suzy Zeef. Ik weet het niet. Goed, Suzy Zeef. Hè? Wat is er met Suzy Zeef? Zij komt ook in de samenkomst. Hè? Ze hoort ook. Maar er blijft eigenlijk maar een beetje hangen. Veel te weinig. En als je er even tegen tikt, dan is er niks meer. Hè? Dus met andere woorden, ze komen al in de samenkomst of ze luisteren naar Gods stem. Maar er blijft een beetje hangen en er komen omstandigheden en zijn het ook weer direct kwijt. Hè? En het is zo geweldig als je preekt of als je er bent, dat mensen een luisterend hart hebben. En dat geldt niet alleen voor preken, maar dat geldt als je in de tegenwoordigheid van God komt. Dat je zegt, Heer, ik wil graag uw stem verstaan. Zoals ik al zei, het verstaan van Gods stem is superbelangrijk. God spreekt tot ons door zijn woord, maar God spreekt ook tot ons door omstandigheden, toch? He? Ik weet bijvoorbeeld nog, in Zottegem, waar wij begonnen met de gemeente. Waren we op zoek naar een ander gebouw. He, we huurden gebouw. En ik weet nog, ik gaf les op school en ik reed in de auto een andere weg. En ik kwam langs een garage die te koop stond. En ik keek opzij. En al rijdend keek ik even opzij. En dat was genoeg dat God tot me sprak. Dit wordt jullie gebouw. Ja? Ik ken mensen die in de auto zitten. Ja, weer al in de auto. Die staan voor een stopbord. En God spreekt tot hun. Wat je wil gaan doen, moet je niet doen. Stop. Het is niet wat God wil. Ik weet niet op welke manier God tot u spreekt. Maar als u wijs wil zijn, moet je leren luisteren. Hoe moet je dan zijn als Jacques spons? Wat doet een spons? Slurpt het helemaal op. Zie je? Hij is er helemaal vol van. Maar weet u wat zo mooi is van een spons? Hij kan het ook uitdelen. Hij kan het ook doorgeven. Elke keer als je in knijpt, komt er weer water uit. Komt er weer water uit. Ja? En het is mijn verlangen dat wij zo zullen zijn. Amen. Salomo zegt, sorry, ik heb het hier een beetje nat gemaakt, maar het komt wel goed straks. Salomo zegt, eigenlijk zegt hij tegen God, geef mij een luisterend hart. En een luisterend hart is zo belangrijk voor ons in ons leven. En ik ben voortdurend op weg en ik zeg, Heer, ik wil heel graag uw stem verstaan. Daar begint het mee. Dus Salomo bidt, Heer, geef mij een opmerkzaam, of in de grondtekst staat letterlijk een luisterend hart. Goed, nu heb ik eventjes gezocht naar een definitie van wijsheid. Ik denk, hoe zou ik wijsheid nu kunnen omschrijven? Wel, ik heb opgeschreven, wat is wijsheid nu? Wijsheid is dat je weet, als het over je persoonlijk leven gaat, dan ben je wijs als je weet wat goed is voor je relatie met God en wat niet goed is. Dat je kunt onderscheiden wat kwaad is voor jouw relatie met God, wat jouw relatie met God niet goed doet, of wat juist je relatie met God bevordert en wat je helpt. Want we zijn eigenlijk maar voor één ding hier, dat is dat we relatie met hem hebben. Op de website van de Koekelaren staat, geloof ik, geen religie, maar relatie. En je bent wijs als je zegt, kijk, dat is niet goed voor mijn relatie met God. Of, dat helpt mij in mijn relatie met God. Of in zijn algemeenheid gesproken, wat is wijs als je weet wat goed is voor het koninkrijk van God en wat niet goed is voor het koninkrijk van God? Dat je dat onderscheid kunt maken. Wat helpt nu het koninkrijk van God? Wat maakt het koninkrijk van God sterker? Wat bouwt het koninkrijk van God? En als je dat elke keer bij jezelf afvraagt, dan ben je een wijs persoon. En je leert luisteren. Dan ga je merken wat God tegen je zegt. En wijsheid is doen wat de Heer tegen je zegt. En wijsheid is de juiste beslissingen nemen, of voor jezelf in je relatie met God, of voor zijn koninkrijk in het algemeen. Nu, als ik bijvoorbeeld op situatie zou reageren met opvliegendheid, is dat wijs? Is dat goed voor het koninkrijk van God? Is dat, ik noem maar een voorbeeld, waar mannen wel eens last van hebben. Is dat verstandig? Is dat goed? Nee. Dus als ik dan naar Jacobus 3 ga, misschien kunnen we dat even opzoeken, dan zie je dat wijsheid niet omschreven wordt als veel kennis hebben, maar dat wijsheid eigenlijk omschreven wordt met karaktereigenschappen. Want in hoofdstuk 3 staat in vers 15, wie is wijs en verstandig onder u? Hij toonde uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echte bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels. Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar wijsheid van boven, dus die van God komt, is voor eerst rein. Je bent wijs als je een rein leven kunt leiden. Je bent rein als je je niet laat inpalmen door welke onreinheid, seksuele onreinheid of wat dan ook. Dat is niet wijs. Vervolgens vreedzaam, vriendelijk. Dus daarom wordt wijsheid eigenlijk met karaktereigenschappen omschreven. Als je op omstandigheden vriendelijk kunt reageren, dan ben je wijs. Dan kom je tot de juiste beslissingen. Maar als je reageert vanuit, ja, noem maar op, gezeggelijk staat er ook bij. Mogen de dingen tegen je gezegd worden? Ben je corrigeerbaar? Sta je open voor als mensen iets tegen je zeggen, hè, wat niet goed is? Ben je gezeggelijk? Een heel belangrijke eigenschap. Wat eigenlijk staat tegenover een stukje trots of hoogmoed. Maar gezeggelijk zijn. Ben je open? Mogen dingen benoemd worden in je leven? Wil je verantwoordelijkheid afleggen? Vol van ontferming en goede vruchten. Onpartijdig, ja, en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht die in vrede gezaaid wordt voor hen die in vrede stichten. Goed, daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Wat ik u vooral wilde duidelijk maken deze morgen, is dat God wil dat we wijs zijn. dat Jezus de wijsheid in persoon is. Dat als je wijs wil zijn, dat je moet leren luisteren naar Gods stem. En dat Hij tot je mag spreken. En dat je, als Hij tot je spreekt, dat je ook bereid bent om die dingen te doen. Dat was voor mij nog wel eens een probleem. God dingen tegen me zei. En dat ik een soort uitstelgedrag vertoon. Ik wilde een lange baan schrijven. Heer, eigenlijk is het niet goed. Ik moet leren om alerter op uw stem te reageren. En God helpt je daarbij. En wijsheid ben je als je leert om de obstakels die in je leven zijn te onderscheiden. Want we hebben gezegd, wat is wijsheid? Dat je weet wat goed is voor je relatie met God. En dat je weet wat goed is voor het koninkrijk van God. En als je daarover nadenkt, dan geloof ik dat we wijze mensen zullen zijn. Dat we in wijsheid zullen wandelen en dat we zullen doen wat God van ons vraagt. En ik wil afsluiten als je vanmorgen zegt, wijsheid is ook weten wat goed is voor je relatie met God. Als er nu bepaalde dingen in je leven zijn, die, waarvan je echt weet dat is een blokkade. Wees dan zo vrijmoedig om daarover te praten. Wees dan zo vrijmoedig om gebed te vragen. En zeg, wil je mij helpen, wil je voor me bidden? Ik was heel blij met onze zuster die uitstapte in vrijmoedigheid om te bidden voor iemand anders. Maar laten we daar open voor staan. En zeg, Heer, ik wil graag verder met u. Ik wil zo wijs zijn dat ik misschien mijn eigen gevoelens en trots opzij zet. Heer, en ik wil groeien in mijn relatie met u. Amen. Amen. Laten we afsluiten met gebed. Vader, ik dank u dat u aangezicht mogen zoeken. Ik dank u dat u van een ieder houdt die hier aanwezig is. U zegt dat u nooit gekomen bent om te veroordelen. Heer, om ons te vernederen, maar u bent gekomen altijd, u staat altijd klaar om ons te helpen. En ik bid u voor vrijmoedigheid bij een ieder van ons. Heer, dat we in de eerste plaats luisteren naar u. Heer, en dat we ook de vrijmoedigheid hebben. Heer, om over onze noden te praten, blokkades te benoemen, zodat we verder kunnen komen met u. En ik zegen u allen daartoe. En ik bid dat in vervulling mogen gaan wat in 1 Korinthe 3 vers 1 stond. Dat kleine volk is uitgegroeid tot een machtige natie. Heer, ook dat het volk hier in Koekelaren, Heer, mag uitgroeien tot een machtig volk. Want bij u zijn alle dingen mogelijk. Door de kracht van uw geest. In Jezus' naam. Amen.